zegen. Vader in de hemel, dank u wel dat u ook deze week Dick heeft voorbereid ook om het woord hier te brengen. Heer, en zo bidden we uw zegen over hem, dat hij in vrijheid zal spreken, Heer. En de dingen die u hem heeft in gedachten heeft gelegd, dat hij die zal spreken naar ons. En dat wij door opgebouwd mogen worden, Heer. En Dick, wees zo gezegend, om Jezus wil. Amen.
Amen. Ja. Eerst eens even zoeken naar mijn speakbrief. Ja, Tjerk, wakker worden. Wil je mijn vrijwilliger even zijn? Waarom vraagt hij mij? Niemand kent hem. Ja, een heleboel mensen kennen hem wel. Dit is Tjerk en die hoort bij Lisa. Kom even naast me zitten. Hey, relax zo, hè. Hard gezongen. Hey, ik wou je wat vragen. Ik heb hier één flesje water.
Ja.
Dat is mijn flesje water. Dat wil ik aan je geven. Maar ik wil je een keuze geven, want ja, het is best warm. De deuren gaan open. Hard gezongen, of niet?
Nee.
Nee.
Heel druk zitten lezen.
Ja, wel dorst. Altijd. Ja. Hey, wil je mijn flesje water hebben?
Ja, graag.
Ja? Het is een mooi flesje water, het is ook wel cool. Wacht even. Ja, zo makkelijk is het niet. Gelukkig is hij een beetje dapper, hij voelt zich helemaal niet opgelaten. Ja, ik weet al aan wie ik het kan vragen. Ik heb een aanbod. Als ik nou deze hou, dan geef ik je er meer. Geloof je dat? Voor iedereen één.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja? Ga ze maar halen dan. Die heb ik ook. Ik heb ze ook echt gekocht. Dit moet je natuurlijk niet doen als de hele kerk vol zit. Zo, kan je even helpen uitdelen? En dan heb ik nog 3 vrijwilligers nodig. Ik ga eens even naar het midden rijden. Had je niet verwacht, hè? Nee. Ik heb zonder prik en met prik. Voor mensen die geprikkeld willen worden. Kan je ook even helpen? Als jullie allemaal gewoon aan één hoek van de zaal beginnen en beginnen uit te delen. Dit is natuurlijk een voorbeeld waar ik ergens naar mee naartoe wil, dat snap je. Dit doen we niet elke week. Dat je van tevoren een bestelling kan geven, nou ik wil cola light of... Ik wacht even tot iedereen wat heeft. Ik hoor de bestellingen al gaan van ik wil prik en ik wil geen prik. Voorzichtig open doen, hè, die rode. Wat zeg je? Ja, natuurlijk. Ja, maak het gerust open. Daar is het voor. Ik wil jullie wakker houden, want het wordt een lang verhaal. En het is vakantie, dan mag je wel eens wat geks doen natuurlijk. Ja. Dit kan je allemaal doen als Robert er niet is, hè? Want anders mag dit natuurlijk niet. Anouk heeft ook nog, Willem. Zijn jullie allemaal voorzien? Is er meer dan genoeg? Ik hoop het. Zou wel bijbels zijn. Ja, Willem moet je niet prikkelen. Wordt hij onrustig. bewaar dit flesje. Want dan ga je misschien ook onthouden waar de preek over ging. Dan weet je het volgende week misschien ook nog. Het is helemaal geen bijzonder flesje. Er zit geen enkele bijzondere kracht aan het water. Ik heb er niks geks mee gedaan. Ik zie al iemand uit veiligheidsoverweging zijn eigen drinken. Hij vertrouwen me echt niet. Maar het ging juist om dat vertrouwen natuurlijk. Tjerk kent mij een beetje. Die weet dat ik gek genoeg ben. Je mag weer gaan zitten ook. Het ging... Ja, je blijft stand-by. Misschien heb ik je nog eens nodig. Hij heeft gelukkig de juiste keuze gemaakt. Hij had kunnen kiezen voor dat ene zichtbare flesje en hadden jullie niks gehad. Had ik het allemaal weer mee naar huis genomen? Pff. Hoe krijg je dat weg? 50 liter water. Er was een keuze. Je kunt kiezen voor dat ene kleine zichtbare wat je ziet. Of je kan die belofte geloven dat er meer is. Achter het gordijn. Dat soort keuzes komen heel vaak voor. Je kunt hele gekke voorbeelden noemen. Het is een soort dilemma. Kies ik dit ene, wat ik zie? Neem ik daar genoegen mee? Of kies ik voor datgene wat ik niet kan zien, wat ongelooflijk is en veel groter is? Vergelijkbaar met iemand die je misschien zou vragen, zal ik 1 maand jouw huur betalen? Of wil je een huis van mij? Ja, als je krap bij kas zit, is het elke maand te tellen hoeveel dagen zijn er nog voordat er nieuw geld komt. Dan zeg je waarschijnlijk, nou, doe mij die huur maar. Oeh, dat lucht op. Stel je voor dat je nou eens echt een huis zou krijgen. Ja, dan gaat het niet over dat je een huis krijgt van God, daar wil ik helemaal niet heen. Het gaat erom het geloven in het onzichtbare. Zo is het ook met eeuwig leven. Daar kan ik het ook op betrekken. Dan moet je geloven als een kind. Een kind zou zeggen, nou, doe mij maar dat huis. Die geloven dat. Huis, tuurlijk. Auto, ja, doe maar. Geloof in het onvoorspelbare. Want als je dat niet kan doen, dan kan je niet eens binnengaan, staat er in de Bijbel. Je moet geloven als een kind. Anders kun je het koninkrijk niet binnengaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en ik zeg het met eerbied, God is gek. Hij doet namelijk iets wat wij nooit zouden doen. Daarom kunnen we het ook niet geloven of bevatten. Het is niet zo heel simpel om te geloven dat je eeuwig leven kunt ontvangen. Want alles wat ik heb hier is aards, zichtbaar, kan stuk, gaat op, wordt oud, moet je scheren eigenlijk. Alles is tastbaar. Maar God deelt zijn erfenis door zijn Zoon. De Zoon deelt zijn erfenis met een stel onverlaten. Dat zijn wij. Heidenen. Onverdiende genade is eigenlijk niet te bevatten. Vergelijkbaar met dat water wat achter het gordijn staat. Zie het gordijn maar eens als de eeuwigheid. Je kunt hier kiezen voor geld, aanzien. Daar kun je heel hard voor werken. En het is helemaal niet gek om te werken natuurlijk, want je moet toch eten. Heel Bijbels, staat in de Bijbel, je moet eten, je moet werken om te eten. Maar je kunt ook geloven dat er meer is achter het gordijn van de eeuwigheid. Het is een voorbeeld wat ik wil gebruiken om over de Hebreeënbrief iets te vertellen. En de Hebreeënbrief die is geschreven door Paulus aan Joodse christenen, die dreigden terug te vallen naar het zekere, zichtbare, bekende Jodendom. Paulus zegt, hou vol en kijk naar de geestelijke zegeningen, de onzichtbare dingen van het onzichtbare christendom. Wij geloven in een onzichtbare God. Je hebt totaal, behalve je geloof, niets. Voor ons is er niet zo'n grote dreiging omdat wij dan terug zouden vallen naar het Jodendom met zijn offers en zijn tempel. En dan kon je gewoon naar binnen gaan en dan kon je daar een dier meenemen. En dat kon geofferd worden, het bloed kon op het altaar. Heel lekker tastbaar. Dan kon je ook zeggen, ik heb het gedaan. Ik heb het gezien. Het is gebeurd, het offer is gebracht. In het christendom is dat heel anders. In de Hebreeënbrief staat dat Jezus onze hoge priester is in de tempel in de hemel. Onzichtbaar. En dan heb je geen eens een letterlijke tempel. Dan heb je alleen maar zo'n oude fabriekshal waar je naar de binnen kan gaan. Maar eigenlijk gaan we met z'n allen op het moment dat we zingen, gaan we dat hemelse heiligdom binnen. Op een onzichtbare manier. Voor ons bestaat natuurlijk wel het gevaar dat je zegt van ja, ik kies voor andere dingen. Ik kies voor mijn carrière. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Of misschien iets christelijker, maar niet zo heel goed. Je hangt een onbijbelse leraar die je eigenlijk van Christus afhoudt. Ook afval. Terugval. Waarbij je eigenlijk Christus verliest. En op het moment dat je dat onzichtbare verliest en je gaat kiezen voor dat zichtbare, dat tastbare, dat wat je nu kan krijgen, dan verlies je dat andere. Volgens de meerderheid is geloven in Christus dom. Als je het in Nederland en de Telegraaf zo'n wat denkt u, zo'n stelling zou houden, geloven in God. Ik denk dat het antwoord er niet is dat dat verstandig is. Dat is een slechte investering. Want als het niets werkt, dan heb je aan het eind, ja, heb je niks. Heb je leven verdaan aan niks. Onverantwoord. Je maakt meer kans op succes op de beurs. Of in de loterij. Op je werk, om promotie te maken. Geloven kost te veel. En dat levert niks op. Geen rijkdom, geen macht, geen aanzien. Een onverantwoorde gok. Gelukkig heb je goed gegokt met dat flesje water. Tjerk. Ja, hij is nog wakker. Gelukkig heb je goed gegokt. En zo gaat het ook hiermee. Het geloof is een onverantwoorde gok, menselijk gezien. Maar die brief aan de Hebreeën zegt, je keuze voor Christus is niet verkeerd. Ga niet terug naar waar je vandaan kwam. Als je Christus echt hebt leren kennen en je bent opnieuw geboren, laat hem dan niet los. Die hele Hebreeënbrief, nou, dat kan ik natuurlijk zo niet behandelen, niet voorlezen, veel te lang. Dus we springen naar het einde, Hebreeën 11. We gaan focussen op het laatste stuk. Paulus heeft dan al heel veel uitgelegd over het hemelsheiligdom. En van jongens, kijk nou allemaal hoe het werkt, hoe het in elkaar steekt. En hoe het inderdaad allemaal al voorspeld is in het Oude Testament. En hoe het in elkaar past, dat kan toch geen toeval zijn. Je weet toch dat de Heer leeft. En dan gaat hij het hebben over het geloof in Hebreeën 11 vers 1. Hij zegt, het geloof is de vaste grond van de dingen die je hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet zijn ontstaan uit wat zichtbaar is. Hier staan twee dingen over het geloof. Geloof geeft hoop. Hoop is dus gebaseerd op geloof. Je hebt wel eens van die dingen waar je zegt, nou, ik hoop dat het goed komt. Als je kinderen hebt en ze fietsen over zo'n smal paadje met drukke auto's. Ik hoop dat het goed komt. Of je gaat over zo'n balk fietsen, over zo'n sloot, weet je wel. Dat had je vroeger wel eens op televisie. Ik hoop dat ik aan de overkant kom. Op welk geloof is dat gebaseerd? Want ja, je kan wel gewoon hopen, maar dat is loze hoop natuurlijk. Je gelooft dus dat je goed kan fietsen. En dan hoop je dat je er niet in valt. Echte hoop, onvergankelijke hoop, hoop die blijft, is ook gebaseerd op een fundament, een geloof, wat ook heel stevig is. Als blijkt dat ik niet kan fietsen, flikker ik gewoon in het water. Kan ik heel hard hopen dat ik niet nat word. Maar dat werkt niet. Het geloof wat wel werkt, de hoop die wel werkt, is gebaseerd op het geloof wat heel stevig is. Het fundament van het geloof in God. Onwankelbaar vertrouwen in de waarheid. En ik durf dus ook te zeggen dat waarheid ook echt bestaat. Want de Heer noemt zich ook zo. We hebben de geest van de waarheid ontvangen. Zonder geloof ben je dus hopeloos, kun je geen hoop hebben. Tweede wat er staat, geloof geeft inzicht. Als je gaat geloven, zien de dingen er ineens anders uit. En kom je tot de ontdekking dat er onzichtbare dingen bestaan waarvan je voorheen dacht, onzin, dromerij, high in the sky zouden ze in het Engels zeggen. Geloof geeft inzicht dat er dus ook onzichtbare dingen zijn. En dat zichtbare dingen niet alles zijn. De Heer zegt, verzamel je schatten in de hemel. Hou je Bijbel open, want we gaan het stuk doorlopen. We gaan naar vers 7. Het gaat over Noach. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, dus die onzichtbaar waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Hier zie je dus, door het geloof, Noach luisterde, zijn reactie was ontzag. Het gevolg was, hij was een erfgenaam geworden. Hetzelfde zie je in vers 8 bij Abraham. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan naar een plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Zeer onverstandig. Door het geloof is hij een inwoner geweest van het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van deze belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Weer, door het geloof luisteren, gehoorzaam worden aan God. En ineens zou hij dus een erfdeel ontvangen. Als hij niet op weg was gegaan, had hij geen erfdeel ontvangen. Als Noach niet was gaan timmeren, was hij verdronken. Dan was hij ongehoorzaam geweest. Er is dus een actie nodig. Maar als je die actie hebt ondernomen, dan kun je dus erfgenaam worden. Het vreemde is dat als je over deze mensen leest, Abraham in het bijzonder, dan zeg je, nou, dan woon ik in het beloofde land. Ja, als je die geschiedenis leest, die Genesis, dan leeft hij daar in een tent. En het enige stuk grond wat hij bezit, is een graf. Uiteindelijk. Meer heeft hij nooit gehad. Alleen een stuk grond wat hij gekocht had om zijn vrouw te begraven. Nou, dat is een mooi beloofd land. Ze hadden tijdens hun leven helemaal niet ontvangen wat hun beloofd was. Vers 13. Ze zijn alle in het geloof gestorven. Dus ze hebben het geloof behouden tot het eind. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Nou, dat is een teleurstelling, slechte investering. Maar hebben die belofte vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben gebeden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, dan zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Onzichtbaar dus weer. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hun een stad gereed gemaakt. Er waren dus allerlei beloftes. En bij leven heeft Abraham het niet mee mogen maken. Er staan nog veel meer voorbeelden in dit hoofdstuk. Ik kan ze gewoon niet allemaal behandelen. Hoe zit het bij ons? Nemen wij genoegen met het uitzicht op wat nog moet komen? Of willen we alles hier, nu, snel en veel? Zijn mensen die weinig zichtbare zegeningen ontvangen geestelijk arm? Of nemen ze genoegen met het uitzicht op wat nog moet komen? Hier in deze gemeente gaat het niet om, wat ik het omschreven, hier, nu, snel, veel, alles, al die dingen. Want als het daar wel om gaat in de kerk, gaat het vaak om de collecte. Hier, nu, snel en veel. Dat is niet zoals God werkt. Vers 39. En nu spring ik even over naar een andere vertaling, naar de NBV. Dat leest makkelijker. Al deze mensen, en dan gaat het over al die gelovigen die daar omschreven waren, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte getuigen omringd zijn, moeten we ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons liep. Dat zei ik vanochtend al tegen iemand. Die liep op krukken. Houd vol tot het eind, want je komt er. Richt je blik op Jezus. De grondlegger en de voltooier van het geloof. Die getuigen waar we het net over hadden, die hebben het met het geloof tot het einde volgehouden. Ze hebben niet gekregen wat hun beloofd was. En wat staat hier? Dat komt door ons, de gemeente. Omdat God voor ons iets beter had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Hier staat dus ook dat wij volmaakt zullen worden. Maar die mensen die dat dus al gehaald hebben, die staan dus langs de zijlijn. Ja, als je je leven dan voorstelt als zo'n hardloopwedstrijd. Die staan dus eigenlijk bij de finish van jongens, het kan hè. Lees het erbij, het kan. Je kunt je geloof houden tot het eind. Het is ook nodig, want anders haal je de finish niet. Als je van het pad afraakt, dan kom je ergens anders aan. Er is maar één doel. Die getuigen staan te kijken. Die hebben het volgehouden. Jezus heeft het ook volgehouden. Tot het eind. Hij stierf aan het kruis. Menselijk gezien, een loser. Een slappeling. Niet spectaculair. Nou, spectaculair was het wel. Maar was dat nou een voorbeeld om na te volgen? Slechte investering. Om op die manier je verhaal te vertellen en zo te eindigen. En toch was hij de grote overwinnaar. Omdat hij wist wat er zou gebeuren achter het gordijn. Hij wist, hij had dus, omdat hij God en mens was, hij had de macht kunnen grijpen. Hij had het ene flesje kunnen nemen en de Romeinen omver kunnen werpen en de koning kunnen worden. En hij had alles kunnen doen. Hij had in kunnen gaan op de uitnodiging van Satan om alle koninkrijken van de wereld. Die kreeg hij even goed wel. Satan bood hem niks aan wat hij al niet al had. Maar hij koos voor die 100 flesjes achter het gordijn. En niet het ene. Net als Abraham. Net als Noach. Net als al die anderen. Jezus heeft gezegd, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. De geest zelf, staat in Romeinen 8, verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Je bent een erfgenaam van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in zijn luister. Ik was even aan het lezen over erfgenamen van de week. Dat heb je wel eens in de vakantie, word je afgeleid en dan lees je dat zo door. Wie zijn nou eigenlijk de erfgenamen? En toen kwam ik tegen dat zelfs ongeboren kinderen erfgenamen kunnen zijn. He, stel je voor, je hebt een man en een vrouw. En de vrouw is zwanger en de man sterft. Het zal toch gebeuren? Dat kind is nog niet geboren. Maar hij wordt al wel aangemerkt als erfgenaam. Als die maar levend geboren wordt. Zo is het ook met mensen die nog niet opnieuw geboren zijn. Ben je nog niet opnieuw geboren? Ken je Jezus nog niet? Ben je al wel erfgenaam? Maar je moet wel eerst levend geboren worden. Dan kun je het ontvangen. Samen met Christus zijn we erfgenaam. Hij is erfgenaam en hij deelt zijn erfenis met ons op een hele speciale manier. Er staat ook nog iets over het lijden. En dan gaat het niet over het gewone lijden dat mijn schouder pijn doet. Dat mijn knie pijn doet. Dat heeft iedereen. In de Bijbel gaat het lijden vaak over het lijden omwille van de naam van Christus. Dat gewone lijden wordt ons niet onthouden. Eigenlijk lijden christenen, als het goed is, meer. Wij zouden ook af en toe iets moeten te verduren moeten krijgen, omdat we uitkomen van ons geloof. Dat je misschien een keer uitgelachen wordt. Voor idioot uitgemaakt of voor hele slechte investeerder. Want waarom zou je nou daar je energie in steken? Hoe kun je geloven in sprookjes? Als dat je wat doet, is dat niet erg. God repareert het aan de binnenkant. Daarom heb je de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest heb je gekregen als voorschot op de erfenis, staat er in Efeze. Door je geloof ben je gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op de erfenis. De Heilige Geest is altijd bij je. Jezus woont in je hart en hij werkt en spreekt door je, door de Geest. We gaan terug naar Hebreeën. Hebreeën 12 vers 14. Jaag de vrede na met allen. En de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Wow. Leid een heilig leven, staat er. En streef vrede na. Kijk om je heen. Met mensen om je heen. Daar moet je iets voor doen, want genade krijg je gewoon van de Heer. Dat is onverdiend. Maar een heilig leven krijg je niet cadeau. Daar moet je wat voor doen. Dat kost wat. Zie erop toe, nog een opdracht aan ons, dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Dat is heel vaak met onrust, dat verspreidt zich. Dat begint daar, ik wijs jullie even aan, het begint daar en dat verspreidt zich. Je moet het aanpakken bij de wortel. Zie dat dat niet gebeurt. Laat niemand een ontuchtpleger zijn. Daar heb ik het een paar weken geleden over gehad. Hoeft niet uitgebreid meer. Luister het na, 4 weken geleden. Wat nu komt, is eigenlijk mijn kernpunt. Of een onheilige, zoals Esau. Die voor 1 enkele maaltijd zijn eerst geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw. Hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Er is maar 1 manier om de erfenis te behouden als je erfgenaam wordt. Je zult in ieder geval een heilig leven moeten leiden. Je moet geen onheilige worden zoals Esau. Je weet wat hij deed. Geef me gauw van dat rode wat je daar kookt, zegt hij tegen zijn broer. Ik ben doodmoe. Jacob, pas als jij me je eerst geboorterecht verkoopt. Man, ik sterf van de honger. Wat moet ik nou met zo'n eerst geboorterecht? Onzichtbaar. Zweer me nu meteen, zei Jacob. En dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerst geboorterecht aan Jacob. En daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan zijn eerst geboorterecht. Wow. Ik wil alles hier nu veel snel. Hoor je het? Esau. Onheilig gedrag is dat. Daarmee kun je een hoop verspelen. Esau die gaf een hoop op. De eerstgeborene die kreeg een dubbeldeel van de erfenis. Dus die kreeg niet zomaar, het werd niet zomaar evenredig verdeeld. Die kreeg een dubbeldeel. Die kreeg meer. Hij zou meer krijgen dan zijn broer. Hij zou ook de speciale zegen van zijn vader krijgen. Die had hij later ook nog wel gewild, maar hij kreeg hem niet. En de belofte van God die aan zijn vader gegeven was, kon ook maar op 1 zoon overgaan, bleek later. Dat gaf hij allemaal op voor een bord soep om zijn buik te vullen. Ik wil alles hier nu snel veel. Zijn eerste behoefte, dat ene flesje. Terwijl dat achter het gordijn stond, al die andere flesjes. Het verachten van de zegeningen van God en het kiezen voor je eigen buik, voor andere dingen die de plaats dan innemen van de zegen van God. Die zichtbaarder zijn, onmiddellijke voldoening geven, kortstondig genut, genot, gevoel, ervaring, alles hier, nu, snel, veel. Dat is gevaarlijk. Pas daarmee op. Besef wie je bent. Er is een keuze. Elke dag is er weer een keuze om je geloof te behouden. Je kunt je mens zo kwijt. Het is niet zo van, nou, eens gered, altijd gered. En ik heb geen luie stoel. Daar staat 1 stoel. Ik ga in mijn stoel zitten en ik wacht gewoon af tot de Heer komt. Zo simpel is het niet. Je bent hier niet voor niks. Die Hebreeën die twijfelden, want het werd moeilijk. Ze werden, op een gegeven moment werden ze bekritiseerd. Jullie zijn een sekte. Jullie zijn afvallige gelovigen. Jullie zingen andere liederen. Ik kan het zo naar deze tijd trekken. Jullie zijn happy clappy. Jullie zijn, wordt wel eens gezegd. Jullie hebben de waarheid niet. Paulus zegt, je bent gek als je teruggaat. Hebreeën 12, vers 18. Want er is een verschil. Er is een groot verschil tussen die twee dingen. En hij legt het uit in de context van die Israëlitische gelovigen, die Joodse gelovigen. Die waren namelijk uit Israël getrokken, vorige week nog gezegd. Jullie hebben nu lang genoeg op je kont gezeten, zei mijn oom Wim. Nu moeten jullie in beweging komen. Nou, hier is het vervolg. Ze komen bij de berg Sinaï. Vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Heel spektakel dus eigenlijk. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. En dat was de man die met God moest praten. Kun je je voorstellen, die mensen die stonden voor die berg Sinaï. Laatst heb ik het uitgerekend en ik was op opwekking. En daar waren 60.000 mensen. Dat is net zoveel als één stam toen was. 12 keer opwekking, dat is het volk wat uitgeleid werd. 600.000 mensen. Wow. Stonden voor die berg. Waren allemaal bang. Want er gebeurden allerlei dingen. En ze zeiden, nadat ze die 10 geboden hadden gehoord, van de berg geroepen, donderend geluid. Wow, als het zo werkt, Mozes, wil jij alsjeblieft tussen ons en God gaan instaan? Wil jij de woorden doorgeven? Want wij kunnen het niet verdragen om hier te staan. Wat een ervaring. Bij ons is het anders. Vers 22. Maar u bent genaderd tot, dus een tegenstelling dus. Hè? Wij zijn niet genaderd tot die tastbare berg. Nee, wij zijn genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen zijn opgeschreven. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan van Abel. Dat is best een lange zin. Er staat ontzettend veel in. Er staat dus niet dat we er al zijn in dat hemels Jeruzalem. We staan voor de deur. Er zal een koninkrijk zijn. Sion is de berg waar de koning zal regeren over zijn koninkrijk. Sion in Israël. In Jeruzalem. Er zal een stad zijn, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal neerdalen. De bruid van het lam. Gebouwd op de hoeksteen. Er zal een feest zijn waar alle schepselen die God de Bijbel hebben ook erbij zullen zijn. Er zal rechtvaardigheid en oordeel zijn. God zet alles recht. Wij vallen niet onder dat oordeel. Lees Johannes 3. En ieder die gelooft, zal niet geoordeeld worden en zal eeuwig leven krijgen. De Zoon van God zal er zijn. En het bloed. Het bloed van Christus, wat genade en verzoening brengt. Niet het andere bloed, dat bloed van Abel, dat vroeg om wraak, oog om oog, tand om tand. Dat is allemaal wat achter dat gordijn staat. En het is eigenlijk ook chronologisch opgeschreven, maar dan achterstevoren. Ik zal het een keer andersom vertellen. Als je hetzelfde rijtje neemt, uit vers 22, dan beginnen we met het bloed. Als je aanneemt dat Christus voor jou gestorven is, dat hij jouw redder is, dan zal hij jouw middelaar willen zijn. Hij is de middelaar. Jezus, de Zoon van God. De gezalfde. Dan zal je uiteindelijk ook rechtvaardig zijn en zelfs volmaaktheid bereiken. Maar dat is pas aan het eind van je leven. Achter het gordijn. Dan zal je ook God de rechter zien. Jezus zal de rechter zijn. Dan zal er een feest zijn, de bruiloft van het Lam. Dan zal er een stad zijn die uit de hemel neerdaalt. Dat is na de bruiloft van het Lam. Dat staat allemaal in de Openbaringen. En die stad daalt neer in Sion. Maar het begint met het bloed. Het begint met geloof. Geloof dat het niet om dat ene flesje gaat, maar om wat er achter dat geestelijke gordijn, achter de toekomst ligt. Dat onzichtbare. Ja, als ik dat dan praktisch maak, loop ik dan de hele dag met mijn hoofd in de hemel te hopen op de toekomst? Of moet ik ook gewoon werken? Ik kan niet de hele dag op mijn rug liggen geloven. Zo werkt dat niet. Het zou wel fijn zijn. In de vakantie gaat dat wel natuurlijk een beetje. Lig je op het strand te geloven. Dat voegt helemaal niks toe natuurlijk. Daarom zijn we hier niet. Nee. Ik leef nu. We leven nu. En God werkt nog steeds door zijn woord en door zijn geest. En hij wil ons allemaal gebruiken. De gemeente. De gelovigen. Heb ik dan elke dag een geestelijke hoogstaande ervaring? Nee. En ik kan ook zeggen, dat heb ik ook niet nodig. Als God het wel geeft, dan wil ik er graag bij zijn. Als er iets gebeurt, wil ik erbij zijn. Maar heb ik elke dag een geestelijke ervaring nodig, dat je vindt, zo'n piek. En dat ja, daarna komt dan een dal natuurlijk. Ja, anders kan je geen piek hebben. Elke ochtend een piek met de Heer? Nee. Ik heb ze meegemaakt. Zeker wel. Dat zijn de zegeningen die er ook zijn, maar dat is niet waar het nu over gaat. Nu gaat het over de geestelijke zegeningen die in Efeze 1 staan beschreven. We zijn gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Efeze 1, lees dat rijtje. Er staan hele mooie dingen in. Ik kan het er allemaal niet bij houden, want dat wordt veel te lang voor verhaal. Ervaring, dingen die je meemaakt met de Heer, daar kijk je op terug. Dat zijn dingen die in het verleden gebeurd zijn. Ik geloof dat de Heer mijn redder is, nu al. Daar heeft hij heel wat voor gedaan, toen. En daar hoeft hij nu niets meer voor te doen, want het is klaar. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Voor mijn redding hoeft de Heer nu niets meer te doen. Ik kan het gewoon geloven, en het is er. Het is net als getrouwd zijn, zei Karen gisteren. Waar zit je? Ja, ik was er even kwijt. Ik zag er niet, maar ik was toch nog getrouwd. Hey. Zelfs zo als ik voor mijn werk in India aan de andere kant van de wereld zit, weet ik ben getrouwd. Hoe weet ik dat nou? Want het enige wat ik heb nog een ring om. Ja, ik mag hem niet af, dus ik hou hem om. Ik ben getrouwd. Hoe weet ik dat? Ik weet het gewoon. Ik geloof het niet. Ik weet het. Het is natuurlijk iets wat een ervaring was in het verleden. Was één dag. Dat is niet de mooiste dag van mijn leven. Dat zijn veel mooiere dingen. De trouwdag, dat is futiliteit. Als je opnieuw geboren wordt, dat is de mooiste dag van je leven. Getrouwd zijn, ja, er zijn wel eens mensen die vergeten het. Er gebeuren wel vreemde dingen. Vergeet het niet. Het is heel belangrijk. Maar ik weet het. Zo is het ook met mijn redder. Dat zit zo diep verankerd. Ze kunnen je alles afpakken. Maar je geloof, dat zit zo diep in je hart. Als het goed is. Dat je het niet kwijtraakt. Daar zorgt de Heilige Geest voor je. Die woont in je. Geloof is van een andere orde. Ik weet elke dag dat de Heer er is. Maar ik zie hem niet. Hij is onzichtbaar, ontastbaar, onvoelbaar. De Heer stort mijn salaris niet. Natuurlijk zegent hij me wel met allerlei dingen. De Heer voedt mijn geloof met zijn geest. Zodat ik hoop heb voor al die andere goede dingen. Waardoor ik mij niet hoef bezig te houden Met zorgen voor de toekomst. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ik weet het heel zeker. Maar het is allemaal onzichtbaar. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Daar zijn we mee begonnen. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Ik ben ervan overtuigd. En dan nog. Snapt de Heer wel dat wij af en toe wel even iets tastbaars nodig hebben? Een slokje. Tastbaar slokje. Hij heeft ons wel een paar dingen gegeven. Kijk. Ik zal er een paar noemen. Want er zijn er maar een paar. Het zijn maar heel weinig zichtbare, tastbare dingen. Die wij niet zelf verzonnen hebben. Kijk, dat kruis dat het daar hangt. Daar heeft de Heer nooit gezegd van hang een kruis op. Het is wel zo dat je natuurlijk binnenkomt en je ziet het. Dan denk je, oh ja, het was een kerk. Het is geen poppodium. Het gaat over wat er in de zaal gebeurt. Niet over wat er op het podium gebeurt. Hoe leer je Christus kennen? Lees je Bijbel. Tastbaar. Zoek het op. Wil je weten of de Heer het echt gezegd heeft? Zoek het op. Want je weet hoe de Heer is. En je kan hem leren kennen door alleen maar zijn woord te lezen. Geïnspireerd door de Geest. Zo geeft hij geloof. Hoe kan ik een zegen ontvangen? Of je bent ziek. Ga naar de oudste. Laat je zalven met olie. Dat is ook een van die dingen. Tastbaar. Het is niet zo dat de oudsten het doen. En het is ook geen speciale olie. Het is de zegen van de Heer. Bij de Bijbel is het de Geest. Het is niet het zichtbare wat het doet. Bij het gebed van de oudsten is het ook de Heer die het doet. Heb ik echt voor Jezus gekozen? Nou, daar kun je ook tastbaar bewijs van hebben. Daar hebben we zo'n zwembad voor hier met water. Tastbaar water, doopwater. Nat pak is het bewijs. Dat je een getuigenis aflegt. Is het dan zo dat dat water speciaal is? Nee, dat is gewoon kraanwater. Dat wordt door gratis, wordt dat gevuld, opgewarmd. Ga niet van tevoren dat water zegenen. Dat water is heel gewoon water. Het gaat erom wat er in je hart gebeurt. Wat de Geest in je hart doet. Maar het is wel een tastbaar teken. En hoe moet ik nou gedenken wat Jezus heeft gedaan? Nou, dat doen we met brood en wijn. Niet dat dat brood en wijn nou ineens iets heel speciaals is, gewoon brood en wijn. Maar de Heer heeft ingesteld, gedenk mijn sterven. Op die manier. Elke keer als je bij elkaar bent, mag je dat doen. En dat mag je zichtbaar doen, zodat we iets tastbaars hebben om aan zijn sterven te denken. Hoe zijn lichaam verbroken werd, hoe zijn bloed gevloeid heeft. Tastbaar. Maar het echte is al klaar. Het is al gebeurd. Dat moeten we aannemen in ons hart. Als het niet in je hart zit, kun je 100 keer de brood breken. Is het gewoon brood. Is het gewoon wijn. Heeft het ook totaal geen zin om eraan mee te doen? Ik zou het je ook ten strengste afraden. Het moet echt in je hart zitten. En dan is het iets wat je met elkaar kan delen. Normaal moet je iets delen door het ingewikkeld uit te leggen. Ik mag dat hier doen, maar niet iedereen komt zo makkelijk uit zijn woorden. Maar je kan wel je stukje brood met iemand delen. Zeg je, ja, we geloven hetzelfde. Zo kunnen we dat nu met z'n allen doen. We eten één brood. Hebreeën zegt, het is goed dat je voor de Heer Jezus gekozen hebt. Houd vol. Tot het eind. Val niet terug naar het oude. Laat je niet verleiden tot alles hier, nu, snel en veel. Het is essentieel. Verspeel je eerstgeboorterecht niet. Laat Christus nooit los. Wij zijn een gemeenschap van eerstgeborenen. Samen met Christus. Dat staat er. Geloof en weet dat hij je redder is. Nu al. Daar heeft hij heel wat voor gedaan. Toen. Het is volbracht, heeft hij gezegd. Dat is genoeg. De opdracht is aan ons. Heel eenvoudig. Behoud je geloof. Houd het vol tot het eind. En loop die wedloop. Amen.